Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u verder voor uit de encycliek Evangelium Vitae, het evangelie van het leven, over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijke leven, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1995. We zijn aangekomen in het derde hoofdstuk. Gij zult niet doden. Gods heilige wet. En meer bepaald het derde punt van dit hoofdstuk, een zin uit Psalm 139, uw ogen zagen hoe ik ontstond. De afschuwelijke misdaad van de abortus. Onder alle misdaden die tegen het leven kunnen worden begaan, heeft een abortus provocatus kenmerken die hem bijzonder ernstig en verwerpelijk maken. Vaticanum II omschrijft abortus samen met kinderdoding als een afschuwelijke misdaad. Maar tegenwoordig is in het geweten van velen het besef van de zwaarte ervan steeds meer verduisterd. De aanvaarding van abortus in de mentaliteit, in het gedrag en zelfs in de wet is een sprekend teken van een uiterst gevaarlijke crisis van het morele bewustzijn, dat steeds minder in staat is om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Zelfs wanneer het fundamentele recht op leven op het spel staat. Gegeven zo'n ernstige situatie, moeten we nu meer dan ooit de moed hebben om de waarheid onder ogen te zien en de dingen bij hun naam te noemen, zonder uit te wijken naar gemakkelijke compromissen of naar de bekoring van zelfbedrog. In deze samenhang klinkt het verwijt van de profeet categorisch. Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis tot licht en het licht tot duisternis maken. Weer klinkt het bij de profeet Jesaja, hoofdstuk 5, vers 20. Vooral in het geval van abortus is er een wijdverbreid gebruik van dubbelzinnige taal, zoals zwangerschapsonderbreking, die ertoe neigt de ware aard van abortus te verbergen en zijn zwaarte af te zwakken in de publieke opinie. Misschien is dit taalkundig verschijnsel zelf een symptoom van een ongemakkelijk geweten. Maar geen woord heeft de kracht om de werkelijkheid van de dingen te veranderen. Abortus provocatus is het opzettelijk doden, hoe hij ook wordt uitgevoerd, van een menselijk wezen in de beginfase van zijn of haar bestaan, tussen conceptie en geboorte. De morele zwaarte van abortus provocatus blijkt in al haar waarheid wanneer men erkent dat men het over moord heeft, en in het bijzonder wanneer men de specifieke elementen beschouwt die hem kenmerken. Hier wordt een menselijk wezen gedood, dat net pas het leven binnengaat. Dat wil zeggen, het absoluut onschuldigste wezen dat men zich kan voorstellen, Op geen enkele wijze zou men dit menselijk wezen ooit kunnen beschouwen als een agressor, veel minder nog als een onrechtvaardige agressor. Het is zwak, weerloos. Zozeer dat het zelfs dat minimum aan verdediging niet heeft dat de smekende kracht van het schreien en van de tranen van een pasgeboren baby vormt. Het ongeboren kind is helemaal toevertrouwd aan de beschermende zorg van de vrouw die het in haar schoot draagt. En toch is het soms juist de moeder zelf die de beslissing neemt en erom vraagt dat haar kind gedood wordt en dat zelfs uitvoert. Zeker, de beslissing om een abortus te ondergaan is vaak tragisch en pijnlijk voor de moeder. Wanneer de beslissing om zich te ontdoen van de vrucht van de conceptie niet gemaakt wordt om puur egoïstische redenen of uit gemakzucht, maar vanuit de wens om bepaalde belangrijke waarden te beschermen, zoals haar eigen gezondheid of een fatsoenlijke levensstandaard voor de andere gezinsleden. Soms vreest men dat het ongeboren kind zodanige levensomstandigheden te wachten staan dat het beter zou zijn als de geboorte niet plaatsvond. Niettemin kunnen deze en soortgelijke redenen, hoe ernstig en tragisch ook, het opzettelijk doden van een onschuldig menselijk wezen nooit rechtvaardigen. Naast de moeder zijn er vaak andere mensen die besluiten tot het doden van het kind in de moederschoot. Schuldig kan vooral de vader van het kind zijn. Niet alleen wanneer hij de moeder rechtstreeks tot abortus drijft, maar ook wanneer hij haar indirect aanmoedigt tot zo'n beslissing, door haar alleen te laten met de problemen van de zwangerschap. Zo wordt het gezin dodelijk gewond en onteerd in haar wezen als liefdesgemeenschap en in haar roeping om het heiligdom van het leven te zijn. Ook mag men de druk niet over het hoofd zien die soms uit verdere familiekringen komt en van vrienden. Soms wordt de vrouw onder zulke zware druk gezet dat ze zich psychologisch gedwongen voelt om een abortus te ondergaan. Zeker, in dit geval ligt de morele verantwoordelijkheid speciaal bij hen die haar rechtstreeks of indirect verplicht hebben om een abortus te ondergaan. Artsen en verpleegkundigen zijn ook verantwoordelijk, wanneer zij hun bekwaamheid, die zij hebben aangeleerd om het leven te bevorderen, in dienst stellen van de dood. Maar medeverantwoordelijk zijn ook de wetgevers, die abortuswetten hebben bevorderd en goedgekeurd. En naar de mate waarin zij ter zake zeggenschap hebben, de directie van gezondheidscentra waar abortussen worden uitgevoerd. Een algemene en niet minder ernstige verantwoordelijkheid ligt bij hen die de verbreiding van een houding van seksuele permissiviteit hebben aangemoedigd en een gebrek aan waardering voor het moederschap. En bij hen die een effectieve gezins- en sociale politiek hadden moeten verzekeren, maar dat niet gedaan hebben, ter ondersteuning van gezinnen, vooral grotere gezinnen, en gezinnen met extra financiële en opvoedingszorgen. Ten slotte mag men niet voorbijzien aan het netwerk van medeschuldigheid dat ook internationale instellingen omvat, stichtingen en verenigingen die systematisch campagne voeren voor de legalisering en verspreiding van abortus over de hele wereld. In deze zin overstijgt abortus de verantwoordelijkheid van enkelingen en de schade die hij hen toebrengt, en krijgt hij een sterk sociale dimensie. Het is een zeer ernstige verwonding die aan de samenleving en haar cultuur wordt toegebracht, juist door de mensen die de samenleving zouden moeten opbouwen en verdedigen. Zoals ik schreef in mijn brief aan de gezinnen: we staan voor een reusachtige bedreiging van het leven, niet alleen het leven van enkelingen, maar ook dat van de beschaving zelf. We staan voor wat mag heten een structuur van de zonde, gericht tegen het nog niet geboren leven. Sommige mensen proberen abortus te rechtvaardigen door te beweren dat het resultaat van de conceptie, tenminste tot een bepaald aantal dagen, nog niet beschouwd kan worden als een persoonlijk menselijk leven. Maar vanaf het moment dat de eicel bevrucht wordt, bevindt zich een leven in staat van begin. Een leven dat niet van de vader is, nog van de moeder, maar van een nieuw menselijk wezen, dat zich ontwikkelt op en voor zichzelf. Dit zal nooit menselijk worden als het dat niet is vanaf dat moment. Voor deze van alle tijden geldende evidentie voert de moderne genetische wetenschap kostbare bevestigingen aan. Zij heeft aangetoond dat vanaf het eerste ogenblik de programmering vaststaat van datgene wat het levend wezen zal zijn, een mens. Deze individuele mens, met zijn reeds welomlijnde, vaststaande karaktertrekken. Vanaf de bevruchting is het avontuur van een menselijk leven begonnen, waarvan elk der grote capaciteiten tijd vraagt om zich te rangschikken en tot handelingsbekwaamheid te komen. Ook als de aanwezigheid van een geestelijke ziel niet bewezen kan worden met ervaringsgegevens, dan nog leveren de resultaten zelf van wetenschappelijk onderzoek naar het menselijk embryo een kostbare aanwijzing om met het verstand een persoonlijke aanwezigheid te onderscheiden op het moment van het eerste verschijnen van het menselijke leven. Hoe zou een menselijk individu niet een menselijke persoon kunnen zijn? Bovendien is wat op het spel staat zo belangrijk dat uit een oogpunt van morele plicht alleen de waarschijnlijkheid dat het om een menselijk wezen gaat, voldoende moet zijn om het striktste verbod op iedere ingreep te rechtvaardigen, die gericht is op het doden van een menselijk embryo. En juist daarom heeft de kerk buiten de wetenschappelijke discussies en zelfs de filosofische uitspraken waarop het leergezag zich nooit expliciet heeft gebaseerd, steeds geleerd en leert het nog steeds dat aan de vrucht van de menselijke voortplanting, vanaf het eerste moment van zijn ontstaan, dat onvoorwaardelijk respect moet worden gegarandeerd, dat de mens moreel toekomt in zijn geestelijke en lichamelijke totaliteit en eenheid. Zo lezen we in Donum Vitae: het menselijk wezen moet geëerbiedigd worden en behandeld als een persoon vanaf het ogenblik van de conceptie. En daarom moeten vanaf datzelfde moment zijn rechten als persoon worden erkend, waaronder in de eerste plaats het onaantastbare recht op leven is van ieder onschuldig menselijk wezen. Thank you. De teksten van de Heilige Schrift, die nooit spreken over vrijwillige abortus en hem dus niet direct of specifiek veroordelen, tonen zulk groot respect voor het menselijke wezen in de moederschoot dat zij als logisch gevolg vereisen dat Gods gebod "Gij zult niet doden" ook wordt uitgebreid tot het ongeboren kind. Het menselijk leven is heilig en onaantastbaar op ieder moment van zijn bestaan, inclusief de beginfase die aan de geboorte voorafgaat. De mens behoort vanaf de moederschoot aan God toe, die hem zoekt en kent, die hem met zijn eigen handen modelleert en vormt, die naar hem kijkt wanneer hij een nietig, vormloos embryo is en die in hem reeds de volwassene van morgen ziet, wiens dagen geteld zijn en wiens roeping reeds in het boek des levens staat opgetekend. Reeds daar, nog in de moederschoot, zijn zij het persoonlijke voorwerp van Gods liefdevolle en vaderlijke voorzienigheid, zoals zoveel passages in de Bijbel getuigen. De christelijke traditie stemt, zoals duidelijk blijkt uit de verklaring die de Congregatie voor de Geloofsleer heeft uitgegeven, vanaf het begin tot in onze dagen duidelijk overeen in de beschrijving van abortus als een bijzonder ernstige zedelijke verwildering. Vanaf haar eerste contacten met de Grieks-Romeinse wereld, waar abortus en kinderdoding overal gepraktiseerd werden, heeft de eerste christelijke gemeenschap in leer en leven zich radicaal gekeerd tegen de in die maatschappij heersende gewoonten, zoals duidelijk blijkt uit de Didache. Onder de Griekse schrijvers vermeldt Athenagoras dat de christenen vrouwen die hun toevlucht nemen tot vruchtafdrijvende medicijnen als moordenaressen beschouwen, omdat kinderen, zelfs als zij nog in de moederschoot zijn, citaat, reeds onder de bescherming van de goddelijke voorzienigheid staan. Einde citaat. Onder de Latijnse schrijvers stelt Tertullianus, citaat, de verhindering van de geboorte is vroegtijdige moord. Het doet er niet toe of men een ziel doodt die reeds geboren is, of haar ter dood brengt bij de geboorte. Hij is reeds de mens die hij later zal zijn. Einde citaat. Door heel de christelijke geschiedenis van 2000 jaar heen is dezezelfde leer constant onderwezen door de vaders van de kerk en door haar herders en leraren. Zelfs wetenschappelijke en filosofische discussies over het specifieke moment van de instorting van de geestelijke ziel hebben nooit aarzeling gewekt over de morele veroordeling van abortus. Het pauselijk leergezag van de jongste tijd heeft deze algemene leer nadrukkelijk bekrachtigd. Pius XI heeft in zijn encycliek Casti Connubii vooral de als voorwendsel dienende argumenten voor abortus afgewezen. Pius XII sloot iedere rechtstreekse abortus uit, dat wil zeggen, iedere handeling die het menselijk leven in de moederschoot rechtstreeks tracht te vernietigen, of zulke vernietiging nu als doel of alleen als middel tot een doel bedoeld is. Johannes de 23e bevestigde opnieuw dat het menselijk leven heilig is, citaat, omdat het vanaf het eerste begin direct Gods scheppende werking behoeft. Einde citaat. Vaticanum II veroordeelde, zoals eerder vermeld, abortus zeer streng. Citaat uit Gaudium et Spes: vanaf de ontvangenis moet het leven met uiterste zorg worden beschermd. Vruchtafdrijving en kinderdoding zijn afschuwwekkende misdaden. Einde citaat. De rechtsorde van de kerk heeft vanaf de eerste eeuwen strafsancties uitgevaardigd tegen wie schuldig zijn aan abortus. Deze praktijk, met meer of minder strenge straffen, werd in verschillende perioden der geschiedenis bevestigd. De Codex van het Canonieke Recht uit 1917 strafte abortus met excommunicaties. De herziene kanonieke wetgeving zette deze traditie voort, waar zij bepaalt dat wie een abortus verricht, bij het beoogde gevolg automatisch late sententiae excommunicatie oploopt. De excommunicatie treft allen die deze misdaad bedrijven met kennis van de straf, als ook de medeplichtigen zonder wier hulp de misdaad niet zou zijn begaan. Met deze opnieuw bevestigde sanctie maakt de kerk duidelijk dat abortus een zeer ernstige en gevaarlijke misdaad is, en moedigt zij hem die hem begaat aan om onverwijld de weg van de bekering te zoeken. In de kerk is het doel van excommunicatie een individu tot doordringen van de zwaarte van een bepaalde zonde en om dan echte bekering en berouw te bewerken. Gegeven deze eenstemmigheid in de traditie van de leer en het recht van de kerk, was Paulus VI in staat om te verklaren dat deze traditie onveranderd is en onveranderlijk. Met de autoriteit die Christus heeft overgedragen aan Petrus en zijn opvolgers, in gemeenschap met de bisschoppen, die bij verschillende gelegenheden abortus hebben veroordeeld en die in voornoemde consultatie, verspreid over de wereld als zij waren, unanieme overeenstemming met deze leer hebben betoond, verklaar ik daarom dat rechtstreekse abortus, dat we zeggen gewild als doel of als middel, altijd een zwaar zedelijk misdrijf vormt, aangezien het opzettelijk doden van een onschuldig menselijk wezen betekent. Deze leer stoelt op de natuurwet en op het geschreven woord van God en wordt doorgegeven door de overlevering van de kerk en geleerd door het gewone en algemene leergezag. Zo horen we het weer klinken in het 25e punt van Lumen Gentium. Geen enkele omstandigheid, doel of wet kan een handeling geoorloofd maken die in zichzelf ongeoorloofd is, aangezien zij tegen de wet van God ingaat die geschreven staat in ieder mensenhart. Kenbaar is door het verstand zelf en verkondigd wordt door de kerk. De zedelijke beoordeling van abortus moet ook worden toegepast op de recente vormen van ingrepen op menselijke embryo's, die, ofschoon uitgevoerd voor doelen die in zichzelf gewettigd zijn, onvermijdelijk het doden van die embryo's met zich meebrengen. Dit is het geval bij proeven op embryo's, die steeds meer voorkomen op het gebied van het biomedisch onderzoek en die wettelijk zijn toegestaan in sommige landen. Ofschoon de ingrepen bij het menselijk embryo als geoorloofd moeten worden beschouwd, op voorwaarde dat ze het leven en de ongeschondenheid van het embryo eerbiedigen, en dat zij geen onevenredige risico's in zich dragen, maar dat zij gericht zijn op de genezing van de ziekte, de verbetering van de gezondheidstoestand of het overleven van de individuele foetus. Moet niettemin aangetekend worden dat het gebruik van menselijke embryo's of foetussen voor louter experimenten een misdrijf is tegen hun waardigheid als menselijke wezens, die evenveel recht hebben op eerbied als kinderen die reeds geboren zijn en als elke andere persoon. Deze zedelijke veroordeling betreft ook de procedure die levende menselijke embryo's en foetussen misbruikt, die soms speciaal voor dit doel gekweekt zijn door in vitro bevruchting, ofwel als biologisch materiaal, ofwel als leveranciers van organen of weefsel voor transplantaties bij de behandeling van bepaalde ziekten. Het doden van onschuldige menselijke schepsels, zelfs wanneer het wordt gedaan om anderen te helpen, vormt een absoluut onaanvaardbare handeling. Bijzondere aandacht moet men schenken aan de zedelijke beoordeling van technieken van prenatale diagnostiek, die de vroege vaststelling van eventuele misvormingen of ziekten mogelijk maken. Vanwege de ingewikkeldheid van deze technieken is een zorgvuldig en systematisch zedelijk oordeel nodig. Wanneer zij geen onevenredig grote risico's inhouden voor het kind en de moeder en bedoeld zijn om een vroege behandeling mogelijk te maken, of zelfs om een rustige en bewuste aanvaarding van het nog niet geboren kind bevorderen, dan zijn deze technieken moreel geoorloofd. Maar aangezien de mogelijkheden van prenatale behandeling vandaag nog beperkt zijn, gebeurt het nogal eens dat deze technieken gebruikt worden met eugenetische bedoeling, die selectieve abortus aanvaardt, om de geboorte van kinderen met allerlei soorten afwijkingen te voorkomen. Zo'n houding is schandelijk en hoogst verwerpelijk, daar zij zich aanmatigt om de waarde van een mensenleven enkel te meten naar maatstaven als normaliteit en lichamelijk welbevinden, en zo ook de weg baant voor de legitimering van kinderdoding en euthanasie. Maar toch leggen de moed en de innerlijke kalmte, waarmee zoveel van onze broeders en zusters die te lijden hebben van ernstige handicaps, hun leven leiden wanneer zij door ons opgenomen en bemind worden, een bijzonder welsprekend getuigenis af van wat echte waarde aan het leven geeft en wat het, zelfs in moeilijke omstandigheden, tot iets kostbaars maakt voor henzelf en voor anderen. De kerk is die echtparen nabij die met grote angst en verdriet bereidwillig ernstige gehandicapte kinderen aanvaarden. Zij is ook dankbaar jegens al die gezinnen die door adoptie kinderen opnemen die door hun ouders in de steek gelaten zijn vanwege handicaps of ziekten. Thank you. Puntje 4. Uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 32, vers 39. Ik ben het die dood en die levend maakt. Het drama van de euthanasie. Aan het andere einde van zijn bestaan staat de mens voor het geheim van de dood. Als gevolg van vorderingen in de geneeskunde en in een cultuurmilieu dat zich vaak afsluit voor het transcendente, kent de stervenservaring tegenwoordig enkele nieuwe elementen. Wanneer de tendens overheerst om het leven alleen te waarderen in de mate dat het plezier en welbevinden biedt, schijnt het lijden een ondraaglijke nederlaag te zijn. Iets waarvan men zich tegen elke prijs moet bevrijden. De dood wordt als absurd beschouwd wanneer hij plotseling een leven onderbreekt dat nog openstaat naar een toekomst van nieuwe, interessante ervaringen. Maar hij wordt een rechtmatige bevrijding wanneer men het leven niet meer zinvol acht, omdat het vol pijn is en onverbiddelijk gedoemd tot zelfs nog groter lijden. Bovendien meent de mens, wanneer hij zijn fundamentele betrekking met God ontkent of verwaarloost, dat hij voor zichzelf maatstaf en norm is, met het recht om te eisen dat de maatschappij hem de wegen en middelen garandeert om te beslissen wat hij met zijn leven doet in volle en totale autonomie. Vooral mensen in de ontwikkelde landen handelen zo. Ze voelen zich hiertoe ook aangemoedigd door de voortdurende vooruitgang van de geneeskunde en haar steeds meer gevorderde technieken. Met behulp van uiterst spitsvondige systemen en apparatuur zijn de wetenschap en de medische praktijk vandaag niet alleen in staat om voor vroeger onoplosbare gevallen een oplossing te vinden en pijnen te verzachten of te verhelpen, maar ook om het leven, zelfs een toestand van uiterste zwakte, in stand te houden en te verlengen. Mensen na het wegvallen van hun biologische basisfuncties te reanimeren en ingrepen te doen om organen voor transplantaties te verkrijgen. In deze context groeit de bekoring om zijn toevlucht te nemen tot euthanasie. Dat wil zeggen, zich tot heer over de dood te maken en die voortijdig op te wekken door op zachte wijze zijn eigen leven of dat van anderen te beëindigen. In werkelijkheid blijkt dat wat misschien logisch en menselijk lijkt, absurd en onmenselijk wanneer men het nader beschouwt. We staan hier voor een van de alarmerendste symptomen van de cultuur van de dood, die vooral in welvarende samenlevingen voortschrijdt, gekenmerkt door een prestatiedenken dat het groeiende aantal oude en zwakke mensen als te belastend en onverdraaglijk beschouwt. Ze worden heel vaak geïsoleerd door hun families en door de samenleving, die bijna uitsluitend is georganiseerd op basis van maatstaven van productieve doelmatigheid, volgens welke een hopeloos arbeidsongeschikt leven dus geen waarde meer heeft. Voor een correct zedelijk oordeel over euthanasie is allereerst een heldere omschrijving vereist. Onder euthanasie in haar eigenlijke betekenis verstaat men een handelen of nalaten dat van nature en bedoeld de dood veroorzaakt om zo alle lijden te beëindigen. Bij euthanasie draait het dus om de bedoeling van de wil en om de manier van handelen. Euthanasie moet men dus onderscheiden van de beslissing of, af te zien van zogenaamde agressieve medische behandeling, met andere woorden, medische procedures die niet langer stroken met de werkelijke situatie van de patiënt, ofwel omdat die inmiddels niet meer in verhouding staan tot de verhoopte resultaten, of omdat die een te zware last leggen op de patiënt en zijn familie. In zulke situaties, wanneer de dood zich duidelijk dreigend en onvermijdelijk aandient, kan men ingeweten aan de behandelingswijze verzaken die slechts een hachelijk en smartvol rekken van het leven zou betekenen, zonder evenwel de gewone zorgen na te laten die men in dergelijke gevallen aan een zieke verschuldigd is. Zeker is er een morele plicht om zichzelf te laten verzorgen en behandelen, maar deze plicht moet aan de concrete omstandigheden afgemeten worden. Men moet bepalen of de middelen tot behandeling objectief stroken met de vooruitzichten op verbetering. Uitzonderlijke of onevenredige middelen afwijzen staat niet gelijk met zelfmoord of euthanasie. Het is eerder een uitdrukking van de aanvaarding van de menselijke situatie in het zicht van de dood. In de moderne geneeskunde wordt steeds meer aandacht gegeven aan wat methoden van palliatieve zorg worden genoemd, die het lijden draaglijker trachten te maken in de laatste stadia van de ziekte, en die moeten verzekeren dat de patiënt op dat moment menselijk gesteund en begeleid wordt. Onder de vragen die in deze context opkomen, is die naar de geoorloofdheid van het gebruik van allerlei soorten pijnstillers en kalmeringsmiddelen om de pijn van de patiënt te verzachten, als dit het risico van levensverkorting inhoudt. Terwijl men de mens mag prijzen die vrijwillig het lijden aanvaardt door af te zien van een behandeling met pijnstillers om volkomen helder te blijven en, zo hij een gelovige is, bewust te delen in het lijden van de Heer, mag men zulk heldhaftig gedrag niet tot ieders plicht rekenen. Reeds Pius XII zei dat het geoorloofd is pijn door narcotica te onderdrukken, zelfs wanneer dat verminderd bewustzijn en levensverkorting tot gevolg heeft. Als er geen andere middelen bestaan en als in de gegeven omstandigheden dit niet leidt tot de belemmering van andere godsdienstige en morele plichten. In zo'n geval wordt de dood niet gewild of gezocht, ook al loopt men het risico daarop uit redelijke motieven. Men wil enkel de pijn verminderen door de pijnstillers die de geneeskunde aanbiedt. Niettemin mag men de stervende niet zonder ernstige reden van het bewustzijn beroven. Wanneer zij de dood naderen, moeten mensen in staat zijn om hun zedelijke en gezinsplichten te vervullen, en vooral om zich bij volle bewustzijn voor te bereiden op de uiteindelijke ontmoeting met God. Na deze onderscheidingen bevestig ik, in overeenstemming met het leergezag van mijn voorgangers en in gemeenschap met de bisschoppen van de Katholieke Kerk, dat euthanasie een zware schending is van de wet van God, aangezien zij het opzettelijk en zedelijk onaanvaardbaar doden betekent van een menselijke persoon. Deze leer stoelt op de natuurwet en op het geschreven woord van God, is doorgegeven door de traditie van de kerk en geleerd door het gewone en algemene leergezag. Afhankelijk van de omstandigheden houdt deze praktijk een kwaadwilligheid in die eigen is aan zelfmoord of moord. Zelfmoord is altijd even moreel onaanvaardbaar als moord. De overlevering van de kerk heeft hem altijd als ernstig kwade keuze afgewezen. Ook al kunnen bepaalde psychologische, culturele en sociale gegevens een mens ertoe brengen om een handeling uit te voeren die zo radicaal in tegenspraak is met de natuurlijke neiging tot leven en zo de subjectieve verantwoordelijkheid verminderen of wegnemen, toch is zelfmoord objectief gezien een ernstig immorele daad. Feitelijk betekent het de afwijzing van de eigenliefde en afwijzing van de plicht. In zijn diepste kern is zelfmoord een afwijzing van Gods absolute soevereiniteit over leven en dood, zoals die wordt verkondigd in het gebed van de oude wijze van Israël. Gij hebt macht over leven en dood. Gij voert mensen naar de poorten van de onderwereld en weer omhoog. Instemmen met het plan van een ander om zelfmoord te plegen en helpen bij de uitvoering ervan door zogenaamde hulp bij zelfdoding betekent samenwerken met, en soms, de eigenlijke uitvoerder zijn van een onrecht waarvoor nooit een rechtvaardiging bestaat, zelfs wanneer erom gevraagd zou zijn. Het is nooit geoorloofd, schrijft de heilige Augustinus met verrassende actualiteit, een ander te doden, zelfs als hij het zou willen, ja, erom vraagt, omdat hij zweven tussen leven en dood om hulp smeekt bij de bevrijding van de ziel in haar strijd tegen de banden van het lichaam en in haar verlangen om vrij te zijn. Ook is het niet geoorloofd wanneer een zieke niet meer in staat is te leven. Einde citaat. Ook wanneer zij niet gemotiveerd is door een egoïstische weigering om belast te worden met het leven van iemand die lijdt, moet euthanasie een vals medelijden, ja, een bedenkelijke perversie van medelijden genoemd worden. Echt medelijden deelt in andermans lijden. Het doodt niet de mens wiens lijden onverdraaglijk is. Bovendien blijkt de daad van euthanasie des te perverser als ze wordt uitgevoerd door mensen, zoals familieleden, van wie men verwacht dat ze een familielid geduldig en liefdevol behandelen, of door hen bijvoorbeeld artsen, van wie krachtens hun specifieke beroep verwacht mag worden dat zij zorgen voor de zieke persoon, zelfs in de pijnlijkste terminale stadia. De keuze voor euthanasie wordt ernstiger wanneer ze de vorm aanneemt van een moord, uitgevoerd door anderen, op een persoon die er helemaal niet om gevraagd heeft en die er nooit mee heeft ingestemd. Het toppunt van willekeur en onrecht wordt bereikt wanneer bepaalde artsen of wetgevers zich de macht aanmatigen om te beslissen wie mag leven en wie sterven. Opnieuw staan we voor de bekoring van Eden. Te worden als God, die goed en kwaad kent. God alleen heeft de macht over leven en dood. Ik ben het die dood en leven brengt. Zo klinkt het in het boek Deuteronomium. Maar hij oefent die macht alleen uit volgens een plan van wijsheid en liefde. Wanneer de mens zich deze macht aanmatigt, omdat hij de slaaf is van een dwaze en zelfzuchtige denkwijze, gebruikt hij haar onvermijdelijk voor onrecht en dood. Zo wordt het leven van de mens die zwak is in handen van een die sterk is gelegd. In de samenleving verdwijnt het rechtsgevoel en het wederzijds vertrouwen, de basis van iedere authentieke, intermenselijke betrekking wordt ondergraven aan de wortel. Volkomen verschillend hiervan is de weg van liefde en echt medelijden die ons gezamenlijk mens zijn voorschrijft en waar het geloof in Christus, de Verlosser, die gestorven en verrezen is, steeds nieuw licht opwerpt. Het verzoek dat uit het mensenhart opstijgt bij de uiterste confrontatie met lijden en dood, vooral wanneer het oog in oog staat met de bekoring om op te geven in totale wanhoop, is vooral een verzoek om begeleiding, solidariteit en steun in de tijd van beproeving. Het is een bede om hulp, om te blijven hopen wanneer alle menselijke hoop vervliegt. Zoals Vaticanum II ons in overweging geeft. Citaat: in het licht van de dood krijgt het raadsel van het menselijk bestaan zijn grootste dimensie. En toch, intuïtief, geeft zijn hart hem het juiste oordeel wanneer hij zich vol huiver afkeert van een totale ruïnering en een definitieve verdwijning van zijn persoon. Daar het zaad van eeuwigheid dat hij in zich draagt niet is ontstaan uit de loutere materie, verzet het zich tegen de dood. Einde citaat uit Gaudium et Spes. Deze natuurlijke afkeer van de dood en deze beginnende hoop op onsterfelijkheid worden verlicht en tot vervulling gebracht door het christelijk geloof, dat zowel de belofte als het aanbod doet van een deel hebben aan de overwinning van de verrezen Christus. Het is de overwinning van hem die door zijn verlossende dood de mens heeft bevrijd van de dood, het loon van de zonde, zoals het wordt genoemd in de Romeinenbrief, hoofdstuk 6, vers 23, en die hem de geest heeft gegeven, het onderpand voor de verrijzenis en het leven. De zekerheid over de toekomstige onsterfelijkheid en de hoop op de beloofde verrijzenis werpen een nieuw licht op het geheim van het lijden en sterven en vervullen de gelovigen met een buitengewone kracht om zich aan het plan van God toe te vertrouwen. De apostel Paulus heeft dit nieuwe uitgedrukt in termen van een volledig toebehoren aan de Heer, die de mens in iedere toestand omarmt. Zo horen we in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 14, versen 7 tot 8. Niemand van ons leeft voor zichzelf. en niemand sterft voor zichzelf. Leven wij, dan leven wij voor de Heer. Sterven wij, dan sterven wij voor de Heer. Of wij leven of sterven, wij behoren aan de Heer toe. Sterven voor de Heer betekent de eigen dood beleven als laatste gehoorzaamheid aan de Vader. Doordat wij de ontmoeting met de dood in het door Hem gewilde en vastgestelde uur aanvaarden. Die alleen kan zeggen wanneer onze aardse weg ten einde is. Leven voor de Heer betekent ook erkennen dat het lijden, ook wanneer het op zichzelf een kwaad en een beproeving blijft, altijd tot een bron van het goede kan worden. Dat is het geval wanneer het uit liefde en met liefde, uit vrijwillige overgave aan God en uit vrije persoonlijke beslissing beleefd wordt in deelname aan het lijden van de gekruisigde Christus zelf. Zo gaat hij, die zijn lijden leeft in de Heer, volkomen op hem lijken en heeft hij ten diepste deel aan zijn verlossingswerk voor de kerk en voor de mensheid. Dat is de ervaring van de apostel Paulus, tot navolging waarvan ook iedere lijdende mens geroepen wordt. We lezen uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse, hoofdstuk 1, vers 24. Nu verheug ik mij in het lijden dat ik voor u verdraag, voor het lichaam van Christus, de kerk, voltooi ik in mijn aardse leven dat wat aan het lijden van Christus nog ontbreekt. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt. Een volgende keer gaan wij verder met dit derde hoofdstuk, meer bepaald met puntje 5. Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen, horen wij in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 5, vers 29, en dit punt zal handelen over de burgerlijke wet en de zedenwet. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.